Goedemiddag. Als je iets unieks ziet, dan. Even kijken hoor, dan moet je daar een foto van maken, toch? Ik sta al wekenlang alleen maar voor een camera. Het is heerlijk om mensen te zien. En zo het woord te mogen verkondigen. Kijk, als het bij ons in de dienst 's morgens is, dan is er nog wel een muziekteam bij en er zijn mensen die het opnemen. Maar wat het door de weekse bemoedigingen betreft, ja, dan zit je alleen voor je laptop. En dan zit je maar in die camera te praten, dat is een beetje raar. Maar toch mooi dat we de mogelijkheden hebben. Ik wil vanmiddag graag met jullie spreken over Matteüs 25 vanaf vers 31. Matteüs 25 vanaf vers 31. Er zullen misschien nog mensen zijn die weten dat ik al heel lang geleden ben begonnen met een serie over de eindtijd naar aanleiding van Matteüs 24 en Matteüs 25. En Matteüs 25, dat is zo'n beetje het einde, het laatste gedeelte. En het gaat daar over de scheiding van de schapen en de bokken. Waar hoort u bij? Hoort u bij de schapen of bij de bokken? Wie hoort er bij de bokken? Wie hoort er bij de bokken? Niemand. Wie hoort er bij de schapen? Nou, dan moet ik jullie toch teleurstellen. Ik hoop dat jullie bij geen van beiden horen. Matteüs 25 vanaf vers 31. Toen ik de vorige keer bij jullie was, dat was nog buiten bij de kas, toen heb ik gesproken over de rechterstoel van Christus. En dat is de plaats waar de gelovigen verschijnen bij de eerste opstanding. Christus is de eersteling, de eerste die opstond uit de dood om daarna niet meer te sterven. Maar op het moment dat de bazuin klinkt, 1 Thessalonicense 4, en wij de Heer tegemoet gaan in de lucht, dan is daar de eerste opstanding van de gelovigen. En volgens Openbaring 20, daar zullen de martelaren tijdens de grote verdrukking, die daar uitkomen, die zullen ook deel hebben aan die eerste opstanding. Dus allen die hiervoor genoemd zijn, bij de bazuin, Openbaring 20, die worden behouden door geloof en die worden dan bij de eerste opstanding voor de rechterstoel van Christus, worden ze beoordeeld naar hun werken. Niet veroordeeld, maar beoordeeld. En dan zal het behoud zijn. En je zult loon naar werken ontvangen. En dat heb ik jullie de vorige keer ook laten zien. 5 verschillende kronen of kransen die worden in de Bijbel genoemd. Een beloning voor het betuigen van liefde. Het volharden als het tegenzit. Je geloof delen als getuige van Christus. En volhouden ondanks vervolging. Maar dat zijn onder andere de werken die worden beoordeeld. En de laatste tekst die ik vorige keer heb gelezen, dat is 1 Korinthe 3, vers 13 tot en met 15. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dus de beoordeling van de werken staat niet de behoudenis in de weg. We zijn behouden door geloof en door genade alleen. Amen. Nou, vandaag hebben we het dus over de scheiding van de schapen en de bokken. Matteüs 25. En vaak wordt dit Bijbelgedeelte zo uitgelegd als gerechtigheid doen. Je moet goed zijn voor je naaste. En natuurlijk is dat zo. En natuurlijk is dat ook een opdracht. Maar als je dit Bijbelgedeelte niet in de goede tijd plaatst, dan kun je er best misschien wat onzeker van worden. Want als je dit gedeelte zo leest, dan is het aan het eind eigenlijk de vraag, ja, wanneer is het dan goed genoeg? Wanneer hoor je dan bij de schapen? Het is niet zo'n heel makkelijk Bijbelgedeelte, maar het gaat over de volken. Schapen en de bokken, het gaat over de volken aan het eind van de grote verdrukking. als wij al bij de Heer Jezus zijn. Daarom zei ik van, ik hoop dat u bij geen van beiden hoort. Dan hebt u de opname gemist. Nou, dat willen we niet. Dus dan zullen ze bij de wederkomst van de Heer Jezus worden beoordeeld op hun werken. Aan de rechterhand de schapen en de rechtvaardigen die het eeuwige leven beërven. En aan de linkerkant de bokken, de vervloekten die bestemd zijn tot het eeuwige vuur. Nou, de volgende keer zal ik naar aanleiding van Openbaring 20 spreken over de grote witte troon. Ziet u de volgorde? De rechterstoel van Christus, de schapen en de bokken. En dan straks nog een keer die grote witte troon. En daar vindt het eindoordeel over de ongelovigen plaats. En ook die worden dan beoordeeld op hun werken. Maar dat staat daar in relatie tot de vraag of ze geschreven staan in het boek des levens. Maar samenvattend, bij de rechterstoel van Christus verschijnen de gelovigen. De scheiding van de schapen en de bokken gaat over de volken, bij de wederkomst van de Heer Jezus. En bij de grote witte troon verschijnen de ongelovigen aan het eind van het duizendjarig vrederijk. Nou, we gaan lezen Mattheüs 25 vers 31 tot en met 46. En dan staat er in de herziene Statenvertaling, staat daar als opschrift boven, het laatste oordeel. In Openbaring 20 hebben ze er ook boven gezet, het laatste oordeel. Dus ze suggereren daarmee alsof het over hetzelfde gaat. Maar ik hoop dat je zometeen zult gaan zien dat het echt een verschillend moment is. Ik ga lezen vanaf vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is, vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook die hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover die schriftlezing. En zalig zijn zij, gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het verlangen hebben om vanuit dat woord te leven. Niet zo'n heel makkelijk Bijbelgedeelte. Als je dit zo doorleest, dan valt op dat er met geen woord over genade wordt gesproken. Geen woord over geloof in relatie tot eeuwig behoud. Er wordt door Jezus niets gezegd over zijn offer en zijn opstanding tot vergeving van zonden. Dat is op zich natuurlijk ook niet zo vreemd, want als Jezus deze woorden spreekt, dan is hij nog niet aan het kruis gegaan. Laat staan opgestaan uit de dood. Had Jezus daar niet alvast naartoe kunnen wijzen? Hij doet het niet. Hij hamert hier op de werken. Nou, opnieuw moeten we, net als bij alle vorige overdenkingen over Matthäus 24 en Matthäus 25, beseffen dat Jezus spreekt tot zijn Joodse discipelen. En dat Jezus allereerst voor zijn volk is gekomen. Hij is allereerst gekomen voor de schapen van Israël. En natuurlijk is het de bedoeling dat het heil voor Israël zijn doorwerking gaat hebben naar de volken. En de volken die God al vanaf den beginnen op het oog heeft. Maar hier richt de Heer Jezus zijn woorden tot zijn discipelen voor zijn kruisiging en voor zijn opstanding. Dat heeft hier in Matthäus 25 nog niet plaatsgevonden. Wat we hier lezen ligt in de toekomst. Het gaat over de tijd na kruisiging en opstanding. En toch, geen woord over genade, over geloof. Dus wat wil de Heer Jezus hier zeggen? En op welke tijd duidt hij dan? Wat bedoelt hij dan? Nou, laten we eerst maar eens even kijken over welke tijd het hier nu gaat. En dan gaan we even een klein stapje terug doen in Matthäus 24. We gaan als het ware even een aanloopje nemen vanaf Matthäus 24, vers 29. Matthäus 24, vers 29 en 30. En daar staat: en meteen na de verdrukking van die dagen, het gaat dus over de grote verdrukking, dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde zullen rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Dus eerst grote verdrukking, een periode die nog gaat komen, die nog moet aanbreken. En dan meteen daarna de Zoon des Mensen die komt op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. Op dezelfde wijze wordt zijn komst beschreven in het eerste vers dat we vanmiddag met elkaar hebben gelezen vanuit Matthäus 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dus Matthäus 25, daar gaat het dus over de wederkomst van de Heer Jezus. Direct na de grote verdrukking, het moment dat de parousia zal gaan aanbreken. En parousia betekent dat God zijn koningschap gaat vestigen op deze aarde. De Heer Jezus zal koning worden. Hij zal plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid en hij zal regeren en wij met hem. We zien vervolgens in vers 32 dat al de volken die worden voor hem bijeen vergaderd. En we hebben net in hoofdstuk 24 vers 30 gelezen, ik heb dat benadrukt, over al de stammen van de aarde. Het zijn dus de volken, het zijn de stammen van de aarde die uit de grote verdrukking komen en dan voor Jezus komen, die zit op de troon. Er is aan dat moment nogal wat vooraf gegaan. De Bijbelse profetie laat ons zien dat er in die tijd van verdrukking, vlak voor de komst van de Messias, dat er een strijd zal zijn om Jeruzalem. Een strijd enerzijds door de Heere zelf bewerkt. Je kunt dat lezen in Zacharia 14, vers 2. Daar staat: dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Maar dan volgt in vers 3, dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden. Zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. In Openbaring 16 wordt gesproken van een eindstrijd gekoppeld aan het dal van Megiddo. Megiddo, waar eens een internationale troepenmacht zou worden verzameld in de plaats Harmageddon, waar dan de oorlog van de grote dag van God de Almachtige gevoerd zal worden. En weet je, het is allemaal toekomst. Maar de voorbereiding daarnaartoe, de geestelijke strijd daarnaartoe, die is al in volle gang. Khamenei, de Iraanse groot Ayatollah, die heeft Israël een kankergezwel genoemd. En wat moet er met een kankergezwel gebeuren? Dat moet worden verwijderd. Dat moet worden uitgeroeid. Volgens hem is uitroeiing heel goed mogelijk en gewenst. En hij weet zeker dat het gaat gebeuren. Volgens Khamenei wordt de Israëlisch-Palestijnse kwestie niet gemotiveerd door politiek. Volgens hem is het een kwestie van het hart en geloof. Een tijd geleden, toen zag ik een filmpje van de kleuterschool Al-Hoda in de Gazastrook, waar kleine kinderen in militaire uniformen, zwaaiend met speelgoedgeweren, een gijzelingssituatie nabootsen. En dan bij de bestorming van een Israëlisch gebouw, dus daar spelen ze dan, wordt een Joodse soldaat wordt gedood en een ultra-orthodoxe Jood die wordt weggedragen. En na de uitvoering door deze kleine kinderen was op de achtergrond een toespraak van de overleden Palestijnse leider Yasser Arafat te horen. Het is een geestelijke strijd waar enerzijds dus de strijd door de Heere wordt bewerkt. Hij zal alle heidenvolken zal hij verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Anderzijds zie je in Openbaring 16 dat geesten van demonen werkzaam zijn. En dat zij de koningen van de aarde en de hele wereld verzamelen voor de grote oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Ik lees een klein stukje uit Openbaring 16. Openbaring 16 vanaf vers 14. En daar staat het volgende. Openbaring 16 vanaf vers 14. Daar staat: dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. Armageddon, Megiddo. Dus daar zie je een hele duidelijke verwijzing naar de plaats, naar de stad Megiddo. Zacharia spreekt over Jeruzalem. Openbaring 16 over Megiddo. Dat ligt een flink stukje noordelijker dan Jeruzalem. En dan zien we die strijd ook nog beschreven in Joël 3 vers 2. En daar gaat het ineens over het dal van Jozefat. Dus Jeruzalem, Megiddo, dal van Jozefat. En dan staat daar in Joël 3 vers 2: dan zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen. Je ziet weer hetzelfde principe. En het doen afdalen naar het dal van Jozefat. En daar zal ik met hen een rechtszaak voeren. Vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Maar er is helemaal geen dal van Jozefat. En de een zegt dat het hier over het Kidrondal gaat, tussen Jeruzalem en de Olijfberg. En de ander zegt het is Megiddo. Maar Megiddo ligt via de snelweg, ligt dat zo'n 113 kilometer hoger dan Jeruzalem. En zo zijn er nogal wat variaties. Maar Jozefat hoeft ook helemaal geen geografische aanduiding te zijn. Want wat we gelezen hebben over het dal van Jozefat, dat herinnert ons aan het moment dat God gericht hield in het Oude Testament over Israëls vijanden ten tijde van koning Jozefat. Je kunt dat nalezen in 2 Kronieken 20. Hij hield gericht over het verbond van de Moabieten, Ammonieten en Edomieten. En daarnaast kun je al heel veel opmaken uit die naam Jozefat, want Jozefat betekent God houdt gericht. God houdt gericht. Dus het dal van Jozefat is in elk geval een dal door God bestemd waar hij de heidevolken bijeen zal brengen en met hen een rechtszaak zal voeren. Voor Israël zal dat een geweldige uitredding betekenen, zoals dat vroeger voor Jozefat en het volk van Judea was. Het gaat om een rechtszaak onder de heidevolken, een rechtszaak voor de troon. Maar dat zal in Jeruzalem zijn. De eindstrijd in Megiddo, het eindgericht, de rechtszaak in Jeruzalem. En het heeft dus iets met Gods volk te maken. Want tegen zijn volk waren de heidenvolken immers opgetrokken. In die rechtszaak, op dat moment, als Jezus komt, in die omstandigheden, die eindstrijd, daar worden de schapen van de bokken gescheiden. We staan hier voor de troon, op het moment van de grote verdrukking, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. We staan hier voor de troon. Wie staan hier voor de troon? Die geoordeeld worden naar hun werken. Wie worden er geoordeeld? Weet je, als je gelooft in een opname voor de grote verdrukking, nou dan gaat het in ieder geval niet over ons. Er zijn ook mensen die zeggen dat de opname van de gemeente zal zijn halverwege de grote verdrukking. Dan zul je deze schifting ook niet meemaken. Er zijn ook mensen die zeggen wij geloven in één beweging, opname en gelijk weer wederkomst. Nou, daarvan zie je ook helemaal niks terug hier in het laatste gedeelte van Matteüs 25. Wie worden geoordeeld? Het zijn zij die de verdrukkingsperiode overleven, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. En dat is waar het oordeel van de schapen en de bokken over gaat. Maar zijn dan alleen de werken maar de norm? In Jacobus 2 vers 17, daar staat dat het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood is. Ook al wordt in Matteüs 25 geloof niet genoemd, de uitwerking van geloof in werken wordt daar wel genoemd. In Jacobus 2 vers 18 wordt die verhouding van geloof en werken, die wordt daar prachtig uitgewerkt. Daar staat maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat dan uw geloof zien uit uw werken. En ik zal uit uw werken mijn geloof laten zien. Zie je dat het als het ware een twee-eenheid is? Geloof en werken, ze horen bij elkaar. Werken die voortvloeien uit geloof, vanuit je relatie met de Heer Jezus. Je geloof laat je zien uit je werken. Je geloof in de Heer Jezus Christus werkt uit dat je goede werken gaat doen. Als iemand honger heeft, dan geef je hem te eten. Als iemand dorst heeft, geef je hem te drinken. Een vreemdeling die onthaal je gastvrij. Je kleedt iemand die naakt is. Zieken en gevangenen die bezoek je. Zoals Jacobus zegt, uit je werken laat je je geloof zien. Nu gaat het hier over de heidenvolken. En heel specifiek over werken die je doet aan de minste van mijn broeders, zegt de Heer Jezus. Houd de tijd in de gaten. Ja, niet de tijd van de preek nu, maar de tijd waarover dit Bijbelgedeelte gaat. De grote verdrukking voor de wederkomst. Wie zijn die broeders? Je ziet een hele grote overeenkomst met de apostelen van de Heer Jezus. Als je in 2 Korinthe 11 leest wat Paulus allemaal heeft meegemaakt, dan gaat het over honger en dorst en naaktheid, verwondingen, uitputting, gevangenschap. Het standaardpakket van een apostel. Het hoort er allemaal bij. Maar het gaat hier over een andere periode. Staan die broeders niet beeld voor het volk Israël? Hoe gaan de heidenvolken om met het Joodse volk tijdens die grote verdrukking? De profeet Joël, we hebben een paar versen van hoofdstuk 2 gelezen, daar lazen we, daar in het dal van Jozefat zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Verder lees je daar, mijn land hebben ze verdeeld. Wat hebben ze gedaan aan de minste van mijn broeders? En alles zo bij elkaar leggend, denk ik dat het over de houding ten opzichte van het Joodse volk gaat, ten tijde van de verdrukking. Het oordeel van de schapen en bokken, die kun je dan terugvoeren, eigenlijk op Gods verklaring, aan Abraham in Genesis 12 vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit is door de Heere God nooit herroepen of teruggetrokken. Dat betekent niet dat je alle politieke besluiten en militaire acties van Israël altijd per definitie moet goedkeuren. Op dit moment zijn degenen die Yahweh erkennen als God zijn veruit in de minderheid. En degenen die de Heer Jezus accepteren als Messias is een nog veel grotere minderheid. Maar we zegenen hen. Omdat het Gods volk is. Omdat God ervoor heeft gekozen om hen lief te hebben. Wij waren eens met een groep op de bergen van Samaria. In de caravan van Natirom. En we hadden zo'n heel gesprek met hem. En toen zei hij op een gegeven moment, jullie mogen wel wat vragen stellen. En iedereen die vroeg dingen uit de dagelijkse praktijk. Want hij liep daar gewapend. En het was best wel een gevaarlijke situatie daar. Nog niet zo lang geleden was daarvoor een gezin daar vermoord. Maar op een gegeven moment zei hij, het mogen ook wel wat diepere vragen zijn. En toen vroeg ik aan hem. Ik zei, jij weet dat wij christenen zijn, jij bent Jood. Maar wat is nou jouw boodschap voor ons? En toen was hij even uit het veld geslagen. Hij zegt, dit had ik niet aanzien komen. Hij zegt, meestal is het andersom. De christenen die ik ontmoet, die willen me gelijk bekeren. Ik zeg, maar jij draait de zaak om en jij vraagt, wat is jouw boodschap voor ons? En toen vertelde hij zegt, als wij geestelijk echt gemeenschap met elkaar willen hebben, dan moeten jullie je als heidenen, dan moeten jullie je houden aan de Noachitische geboden. En een van de belangrijkste geboden daarin is dat je gelooft dat God één is. En dan kom je natuurlijk met de hele discussie over de drie-eenheid. Maar toen gingen we naar buiten en daar gaat het me eigenlijk om. En we gaven hem een hand, dat mocht in die tijd nog. We gaven hem een hand en ik keek hem zo in de ogen en ik zei van, we denken dan verschillend over Yeshua, maar ik hou wel van je. Want jij bent van Gods volk. En toen keek hij me aan en toen zei hij, maar geloof jij dan dat Yeshua God is? En toen zei ik, ja, dat geloof ik. En toen zei hij, wat zou ik daar graag eens verder over willen praten? Er was een gids bij die hem heel goed kent, al jaren. En die zei na de tijd, hij zat de rillingen die liepen me over de rug. Mooi hè, gewoon je liefde uitspreken en er ontstaat ruimte en mogelijkheden om met elkaar te spreken. We zegenen hen omdat zij Gods volk zijn. Zijn er in de verdrukking zijn daar rechtvaardigen die barmhartigheid hebben getoond aan de minste van Jezus' broeders? is uit hun werken geloof gebleken. Zou het dan hier alleen gaan om de werken? Je kunt geloof niet loszien van werken, maar werken ook niet los van geloof. Er komen nog mensen dat geloven in de verdrukking. In Openbaring 20 worden zij martelaren genoemd. Er komt nog een grote schare komt tot geloof. Geloof wordt hier in Matteüs 25 niet concreet benoemd. En het is voor ons lastig te begrijpen dat ze hier door werken bij de rechtvaardigen horen. Nou, dat laat ik aan de ene kant laat ik dat gewoon staan als een gegeven. Aan de andere kant zie ik hier het geloof toch op een verborgen manier in dit Bijbelgedeelte aanwezig. En dat heeft te maken met de schapen en de bokken. En graag wil ik jullie de volgende gedachte meegeven. Schapen en bokken. Eerst maar even die tweede groep. De bokken, dat zijn de dieren voor het zondoffer. Op de grote verzoendag nam de hoge priester twee bokken. Van de een werd het bloed gesprenkeld op het verzoendeksel van de ark, om zo vergeving te ontvangen voor zichzelf en de zonde van de mensen, van het volk. En dit offer moest echter ieder jaar weer worden herhaald. Het was nooit voldoende. De andere bok, dat is de zondebok. Op de dag van de verzoening legde de hoge priester zijn handen op de kop van de bok, van het dier, en hij beleed de zonde van het hele volk. En daarna werd deze zondebok de woestijn ingestuurd. Als je de Heer Jezus niet aanneemt als je redder en verlosser, is het nooit voldoende om vergeving te ontvangen. Als je de Heer Jezus niet aanneemt als je redder en verlosser, dan worden jouw zonden op jou gelegd, zoals bij de zondebok. En dan ga je verloren in de woestijn. En deze, vers 46 van Matteüs 25, en deze zullen gaan in de eeuwige straf. En dan de andere groep, de schapen. De mannelijke schapen, de rammen, dat zijn de dieren voor het brandoffer. Abraham moest zijn zoon Isaac offeren tot een brandoffer. Maar God voorzag ter plekke in een plaatsvervangend offerram, die door Abraham ten brandoffer werd geofferd. En zo is de Heer Jezus Christus ons plaatsvervangende offerlam. Jouw zonden worden niet op jou gelegd, maar zijn op hem gelegd. En dan staat er in vers 46, de rechtvaardigen gaan in het eeuwige leven. En zo zie je in de schapen en bokken toch het onderscheid tussen geloof en ongeloof. Hoewel de schapen en bokken mijns inziens dus niet over ons gaat, en het betrekking heeft op een periode dat wij al beoordeeld zijn op onze werken voor de rechterstoel van Christus, zit toch in dit Bijbelgedeelte ook voor ons een hele belangrijke les. De rijkdom van de reformatie, die ligt in de ontdekking van rechtvaardiging door geloof. Maar dat kan ook doorslaan in het minder waarde toekennen aan de werken. Er zijn van die dingen in het leven die je niet los kunt zien van elkaar. Je kunt geloof niet loszien van de maaltijd van de Heer, het avondmaal. Je kunt geloof niet loszien van de doop, ook zo'n twee-eenheid. Je kunt geloof dus ook niet loszien van werken, ook een twee-eenheid. Hoort onlosmakelijk bij elkaar. Wat de uitleg van Matteüs 25 betreft, gaat er niet om dat je alles 100% begrijpt. En misschien was het vanmiddag best wel even veel zo allemaal achter elkaar. Maar volgens mij wordt het opgenomen. En dan kunnen we het nog eens even rustig misschien terugluisteren. En ik heb bewust ook een paar keer gezegd, hè, van mijns inziens, of ik trek deze conclusie daaruit. Ik weet dat er verschillend over dingen worden gedacht. Maar wat ik wel belangrijk vind, is het om het in de juiste tijd te plaatsen. En te zien dat het niet op ons betrekking heeft. Het gaat over de wederkomst, het moment van de wederkomst van de Heer Jezus. Wat ik van belang vind is dat gelovigen enerzijds niet steeds blijven worstelen met de vraag, is het wel genoeg om straks behouden te worden? en daartoe dan verkeerde teksten op zichzelf gaan betrekken. En anderzijds wil ik benadrukken dat de werken een logisch uitvloeisel zijn van je relatie met de Heer Jezus. Een paar mensen in onze gemeente, die heb ik horen zeggen naar aanleiding van een prekenserie over de eindtijd, dat er bij hen een nieuw verlangen is ontstaan om meer met het woord van God bezig te zijn. Nou, ik geloof dat dat zijn uitwerking gaat hebben. Het is een levend woord immers. Het gaat niet alleen zijn uitwerking hebben in kennis, maar ook om in de Heer Jezus zijn voetspoor te gaan en steeds meer op hem te gaan lijken. En dat is Gods verlangen, dat wij zullen veranderen naar het beeld van de Heer Jezus en zo de Heer Jezus zullen weerspiegelen in de wereld waarin wij leven. En dan ga je omzien naar hongerigen, dan ga je omzien naar dorstigen, dan ben je begaan met de vreemdeling, dan ga je je bekommeren om zieken. Op die manier toon je je geloof. Geloof zonder werken is dood. Vele keren zijn wij in Moldavië geweest en dan bezochten we een vrouwengevangenis. We namen brood mee, gecombineerd met geestelijk brood, met geestelijk voedsel. Je ging naar gezinnen en je bracht kleding. We zijn aan ziekenhuisbedden geweest, zowel bij mensen thuis, zowel in het ziekenhuis als in het bejaardentehuis. Je ging daarheen om te bemoedigen en te helpen waar mogelijk. In Nederland bestaat het gevaar dat je denkt dat daar allemaal wel voorzieningen voor zijn. Je hoeft inderdaad geen brood te brengen naar de gevangenis, krijg je de kans niet eens voor. Je hoeft mensen niet van eten te voorzien in een bejaardentehuis. Hier krijgen ze niet iedere dag alleen maar een stukje waterige bonensoep met een klein stukje brood. Wij hebben prachtige ziekenhuizen, waar je zelf niet voor het beddengoed hoeft te zorgen en waar familie niet het eten hoeft te komen brengen. Maar dat betekent niet dat er geen nood is. We kunnen iets betekenen aan landen als Moldavië, het armste land van Europa. En we kunnen iets betekenen in landen waar compassionkinderen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van financiële steun om een beter leven te kunnen leiden. We kunnen iets betekenen voor onze geloofsgenoten in vervolging. Maar zorg is niet alleen veraf. We kunnen ook iets betekenen voor de vluchtelingen in ons land. Een grote nood in deze tijd is eenzaamheid. Hoe geven we het omzien naar elkaar? Hoe geven we dat gestalte? Ik zou zeggen, wees alert ook op wat God op je weg brengt. Je kunt niet alle nood lenigen, maar je kunt wel iets met wat God op je weg brengt. We kunnen niet alle problemen oplossen. Maar wat laat God ons zien? Ga in het voetspoor van de Heer Jezus en laat Gods geest door jou heen aan mensen zien dat je handelt vanuit de bewogenheid van Christus en dat je lief hebt met zijn liefde. Daar ligt Gods verlangen, waar mensen hem lief hebben en hun naasten als hunzelf. En waar dit in praktijk wordt gebracht, daar wordt de glorie van de Heer Jezus zichtbaar. Dus we hebben de schapen en de bokken even in de juiste context gezet. Dat wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar wat de Heer Jezus belangrijk vindt en wat hij terugvindt bij de schapen, is voor ons net zo belangrijk. En mogen wij nu al in praktijk brengen, in de dagelijkse praktijk van ons leven zoals we hier nu mogen zijn. En ik denk dat juist in deze tijd dat er zoveel nood is. Mensen met angst, en mijn moeder is niet gelovig, moet je toch horen hoe ze praat over corona. Ze woont in een serviceflat aanpalend aan een verzorgingshuis. En ze zegt, ik zie niemand meer. Iedereen blijft binnen. Niemand durft meer naar buiten. Allemaal bang. Angstig. En dan mogen wij, in de wereld waarin wij nu leven, mogen wij een boodschap van hoop brengen. En ik zal niet zeggen dat het virus onzin is. Want mijn vrouw en ik zijn zelf besmet. Was tijdens een samenkomst trouwens. waar geen mensen waren, maar alleen maar een muziekteam en mensen van techniek. Maar er was één iemand die bleek besmet te zijn, had geen klachten. En bijna iedereen is daar ziek geworden. En we hebben het doorgemaakt als een stevige griep, een week lang. Zo voelde het. Maar de nasleep is behoorlijk. Kortademigheid, vermoeidheid, moeilijk kunnen concentreren, al dat soort dingen. We waren van de week nog even op Urk. En daar was een man, die was een kleine autootje even aan het aanduwen. Ik zeg, oh, ik help wel even. Je denkt nergens aan. Even helpen duwen. Na de tijd zei mijn vrouw tegen me, wat ben je aan het doen? Ik zeg, je hebt geen lucht meer. Dus het is best wel serieus allemaal. Maar we hebben een boodschap van hoop. Want wij zien niet op het aardse, maar wij zien op de hemel. Wij zien op de Heer Jezus. En daar mogen we ons vertrouwen op stellen. Degenen die de overdenking van de afgelopen week hebben beluisterd. Het leven is met Christus. En het sterven is winst. Het leven is Christus. En als Christus jouw leven is, dan wordt er ook iets in jouw leven van hem zichtbaar. En dat is wat de Heilige Geest in jou en mij willen uitwerken. Dat zijn liefde mag uitstralen van datgene wat wij voor hem mogen doen. En als het moment komt dat we zullen sterven, en het moment komt voor ons allemaal, tenzij eerder de bazuin klinkt, maar dan zullen we zijn daar waar de Heer Jezus is. Voor altijd bij hem. Amen. Zullen we nog samen bidden? Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken. U bent Heer. U bent onze God. U bent onze rots. U Heer Jezus, we bouwen op u. En u houdt ons vast. Heer, wat leven we in een bijzondere tijd. Heer, we hadden het een jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. Heer, en we willen u bidden, Heer, wilt u ons helpen om juist in deze tijd naar mensen om ons heen die angstig en onzeker zijn, een boodschap van hoop te brengen. Heer, dank u wel voor uw woord ook deze middag. Heer, dat wij niet de schapen of de bokken zijn, maar wel dat het belangrijk is dat er ook werken zijn die voortvloeien uit onze relatie met u. Heer, en we kunnen het niet van onszelf. En daarom bidden we om de leiding van uw Heilige Geest, dag aan dag. Heer, laat u maar zien wat u op onze weg brengt. En waar we misschien iets van uw liefde en uw genade mogen tonen naar de mensen. Vader in de hemel, we loven en prijzen u, we eren en danken u. Zegent u ons zo uit genade in Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen Johannes de Heer 340, 340, vers 1 en 3, en dat is Psalm 98. Oh, hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Al het volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt in heerlijkheid. Halleluja. Amen. Nou, het was fijn om in jullie midden te zijn. En we gaan met een lied besluiten. Lied 337. Je kunt bijna dezelfde pagina blijven. En dat is vers 5. Naar aanleiding van Psalm 118.